stilgebed, een votum en groet. Na het grote zondagsgebed zingen we Psalm 8, vers 3 en 4. Dus na het grote morgengebed zingen we Psalm 8, vers 3 en 4. En dan de zogeheten leefregel in het lezen van de wet Gods. Zingen we Psalm 8, vers 5 en 6. Dus na het lezen van de wet, Psalm 8, 5 en 6. De schriftlezing zal zijn Genesis 11, vers 1 tot 9 en Handelingen 2, vers 5 tot en met 11. Dus de schriftlezing Genesis 11, vers 1 tot 9 en Handelingen 2, vers 5 tot en met 11. Dan zal het kinderverhaal plaatsvinden en het lied met de kinderen zingen we op de achterzijde van uw mededelingenblad, staat dat afgedrukt. En dat is met de titel Het kinderlied is de Toren van Babel, gecomponeerd door Harry Lam en Wim Terburg. Dus de Toren van Babel is het kinderlied. Daarna zingen we Psalm 33, vers 5 en 6. Dus na het lied met de kinderen zingen we Psalm 33, vers 5 en 6. De verkondiging zal hier plaatsvinden naar aanleiding van Genesis 11, vers 1 tot 9 als tekst. Dus de verkondiging naar aanleiding van Genesis 11, vers 1 tot 9 als tekst. Na de verkondiging zingen we Psalm 87. Na de verkondiging Psalm 87. Hierna zal het dankgebed en voorbeden plaatsvinden en de collecte en de slotzang zal zijn gezang 304. Dus na de collecte voor de kerk en kerkverband zingen we gezang 304. Dit was het weer voor vanmorgen. De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom vanuit de kerkzaal hier aan iedereen die met ons verbonden is. Ook een hartelijk welkom aan dominee Vogel uit Eindhoven die ons vanmorgen hoopt voor te gaan. Vanmiddag is dominee Van Vuren uw voorganger. En volgende week de middagdienst begint om 3:00, dominee Groeneveld. Op 26 juni hopen te trouwen en is de kerkelijke huwelijksbevestiging hier in deze kerk van John van Golen en Antoinette Fortuin. We hebben deze week de uitslagen gehad van de examens en er zijn heel veel geslaagden. Dat zijn Matthias Bossenbroek, Sarah Domburg, Joran Dubbelt, Elise Koppelaar, Kars Koppelaar, Benaya Locht, Lennart Nieuwkoop, Mirt Romein, Mariska Verheij, Floris van Wijk en Ilse van Zoelen. Er zijn nog twee namen bijgekomen, Jelle van Genderen en Joelle Nieuwkoop. En ik hoop eigenlijk dat we nu iedereen gehad hebben. Zijn er jongeren geslaagd die niet op deze lijst staan? Wil je dan je vinger even opsteken? Ik zie er daar één. Zijn er nog meer? Nou, dan mag ik jullie namens de gemeente van harte feliciteren. En er hoort natuurlijk een klein applausje bij. Als je deze week een herexamen hebt, dan wensen we je natuurlijk heel veel succes. Na de dienst mag je namens de gemeente een roos komen ophalen hier op het podium. Ik moest van Gera vragen om de barbecue nog even onder de aandacht te brengen. 28 juni. In de hal hangt een lijst om u in te schrijven. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 305 en wensen wij elkaar een gezegende dienst.
Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vandaag, de zondag na Pinksteren, heet zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. En bij deze zondag hoort Psalm 8. We zingen uit Psalm 8, vers 1 en 2. Wij bidden een gebed voor deze zondag. Drie enige God, Gij die licht zijt in onze duisternis, wij danken u dat gij ons bezocht hebt in hem die zichzelf weggaf voor ons heil, Jezus, uw Zoon. Laat zijn geest ons in leven houden om in liefde uw aarde te bewonen. Doe ons opnieuw geboren worden als mensen naar uw beeld, opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Deze dag en tot het einde van onze dagen. Amen. Zingen we nu vers 3 en 4 van Psalm 8. Op deze aarde gezet om die te bewonen en bewerken. En hij geeft ons zijn regels daarvoor, zoals we die vinden in de Wet des Heren en zoals we die ook vinden bijvoorbeeld in Leviticus 19, waar we lezen: de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heere jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader. En neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen afgodsbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet op wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heere, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heere. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heere. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Wees niet haatdragend. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heere. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit Egypte geleid heeft. Houd je aan mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de Heere. We zingen nu vers 5 en 6 van Psalm 8. Laten wij samen bidden. Heere God, u hebt oudtijds gesproken door aartsvaders, profeten, psalmdichters. En we danken u dat die woorden opgeschreven zijn en dat ze ook in ons leven tot klinken mogen komen. Dat ze ook ons mogen aanvuren en mogen leiden op onze levensweg. En daarom bidden wij u dat die oude woorden die wij lezen vanmorgen nieuw voor ons zullen worden. Dat wij door worden aangeraakt, bemoedigd, getroost, terechtgewezen. Help ons om die oude woorden te ontvangen vandaag als woorden van de levende God. Geef dat het hier in de kerk gebeurt en overal waar uw woord wordt doorgegeven in deze wereld. Overal waar dat in alle vrijheid kan, maar ook daar in het bijzonder waar het moeilijk is. Waar het woord van u op tegenstand stuit. waar mensen er niet naar willen luisteren. Ontferm u over deze wereld. En geef dat er ook vandaag mogen zijn die tot hun verbazing ontdekken dat u tot hen spreekt en hen zoekt. We bidden u, wees zo bij ons. Wees bij de kinderen straks in de zondagsschool en bij degene die aan hen uw woorden doorgeven. Laten ze zo binnenkomen, ook in het leven van onze kinderen, dat ze er niet meer van loskomen. Zegen allen die met ons meeluisteren, nu of op een ander moment. En laat vandaag uw woord, uw werk voortzetten, totdat uw rijk is gekomen. Hoor ons, Vader in de hemel, in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de schrift. Allereerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 11, vers 1 tot 9. En dat is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Genesis 11. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, dat ze een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, ze vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde. Tot zover onze eerste lezing. Hiernaast willen we nog enkele versen lezen uit het Pinksterevangelie in Handelingen 2. Ongetwijfeld zal dat vorige week ook gelezen zijn, maar het kan geen kwaad om naar een stukje van nog eens te luisteren. Handelingen 2, vers 5 tot 11. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin we geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, we horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Hier eindigt de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het ook bewaren. Amen. Dan is het nu de tijd voor de kinderen. Oh, geen verhaal. Oh. We zingen een kinderlied. En dat lied dat heeft betrekking op de geschiedenis waar het vanmorgen over gaat. Thank you. Straks na het amen van de preek zingen we Psalm 87. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Wat denken we eigenlijk het eerst als we die bouwvakkers in Babel in gedachten bezig zien met die reusachtige toren? Als je ze ziet sjouwen en metselen en de toren ziet groeien, verdieping na verdieping, komt dan niet onwillekeurig het woord hoogmoed in je op? Je ziet immers mensen aan het werk met een geweldige geestdrift en een enorm doorzettingsvermogen. De verteller heeft de dynamiek van de onderneming weergegeven met een woordje dat hij herhaalt en dat in de vertaling 51 is weergegeven als welaan. En in de vertaling die we daarnet gelezen hebben, de herziende statenvertaling met kom. Wij zouden zeggen kom op. Kom op jongens. Laat ons stenen maken. Kom op. Laten we een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. Welaan. Ja, daar zit iets in van handen uit de mouwen. We moeten omhoog. Het moet beter en sterker en hoger dan we gewend zijn. We verleggen onze grenzen. The sky is the limit. Een toren die tot de hemel reikt. En er wordt een nieuwe methode uitgevonden om stenen te bakken in een omgeving waar weinig natuursteen voorhanden is. Een nieuwe bouwtechniek wordt ontwikkeld waarmee hoogbouw gerealiseerd kan worden. Laten we ons een naam maken, zeggen ze tegen elkaar in de vlakte van Sinjar. Het is duidelijk, hier is een stel echte hemelbestormers aan de gang. En daar zit voor ons besef iets in als God willen zijn. We steken God naar de kroon. Babel betekent poort van God. We verschaffen onszelf toegang tot het goddelijke. Ja, tot God zelf. In die vlakte van Sinjar, het huidige Irak, zijn vele ruïnes teruggevonden van zulke torens zoals hier beschreven staan in Genesis 11. En er zijn zeer indrukwekkende bij. Je mag je zo'n toren voorstellen als een soort piramide. Terrasvormig wordt die opgebouwd. We noemen dat een zikkurat. En daar zijn dus vele indrukwekkende voorbeelden van teruggevonden in Irak. Op de top van zo'n enorm bouwwerk stond altijd een tempel. Het bouwwerk van de mensen reikt omhoog tot de goden. Door zo'n zikkurat te bouwen, verschaf je jezelf een poort naar God. Verbind je hemel en aarde. Is dat geen hoogmoed? Horen we de Heere God niet zeggen, dit is nog maar het begin van hun streven. Nu zal niets van wat ze denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Ik denk, gemeente, dat het niet eens zo erg moeilijk is om dit oude verhaal in onze tijd, in onze wereld, in ons leven neer te zetten. Professor Schuurman, een reformatorisch filosoof, noemt onze cultuur een Babelcultuur. En daar bedoelt hij mee dat wij met onze wetenschap en techniek proberen om heel het leven onder de knie te krijgen. Dat we denken dat met het voortschrijden van onze kennis en onze kunde alle wereldproblemen overwonnen kunnen worden. En dat we wel een ideale samenleving kunnen vestigen in deze wereld. Wij denken soms, en christenen denken dat soms ook, dat we de kwalijke bijverschijnselen van die enorme technische en wetenschappelijke ontwikkeling, dat we die wel kunnen overwinnen. Bijvoorbeeld de aantasting van het leefmilieu, de klimaatcrisis, die zullen we wel oplossen door nog betere, nog meer verfijnde technieken te ontwikkelen. We komen er wel uit. We redden het wel. Als we onze grenzen maar voortdurend verleggen. Onze luchthavens kunnen wel groeien, want we maken wel geluidsarme vliegtuigen. De eindige voorraden olie en gas kunnen we wel uitputten, want we ontdekken en ontwikkelen wel nieuwe energiebronnen. Ziekte zullen we overwinnen door verfijndere behandelingen, betere medicijnen. De voorraden olie en gas, daar kunnen we wel uitputten, want we ontdekken wel nieuwe energiebronnen. Niets zal onuitvoerbaar zijn. Hoogmoed. Ja, ik denk dat die eerste reactie op het verhaal van de torenbouw terecht is. Als ook de actualisering ervan in de hoogmoed van onze Babelcultuur. Maar als ik Genesis 11 goed lees, dan zit er nog iets anders in. Er gaat nog iets schuil achter dat hoogmoedige verleggen van de grenzen. Er zit een enorm brok angst achter. Die angst verraden de bouwers met hun motief waarmee zij de bouw zijn begonnen. Opdat wij niet over de hele aarde verstrooid zullen worden. Wij hebben het altijd over de toren van Babel, maar het eerste waartoe ze besluiten in die vlakte van Sinear is het bouwen van een stad. Ze hebben blijkbaar nog weet van de opdracht die God aan de eerste mensen gegeven heeft en die hij herhaald heeft aan het adres van Noach en zijn familie. Wees vruchtbaar en vervul de aarde. God heeft de hele aarde aan de mensenkinderen toevertrouwd om die te bewonen en te bewerken. Maar de mensen in het vruchtbare tweestromenland zeggen tegen elkaar: laten wij alsjeblieft bij elkaar blijven, veilig in onze stad. Ze zijn bang voor het nomadenbestaan, de wereld intrekken zonder te weten waar je komen zult. Ze beseffen hun kwetsbaarheid als je buiten de veilige muren van de stad waagt. Ten diepste is hun onderneming een bovenmenselijke poging om aan dood en ondergang te ontkomen. Een ontkenning van eindigheid en dood. De mens zou zichzelf onsterfelijk willen maken. Is het niet precies die angst, de angst voor de eindigheid, de kwetsbaarheid van ons bestaan en de drift om daar bovenuit te komen die schuilgaan achter onze Babelcultuur? Stellen we de koortsachtige ontwikkeling van wetenschap en techniek niet in dienst van het overleven en als het ware de grenzen van onze sterfelijkheid en vergankelijkheid te verleggen. Het overwinnen van de vijandige machten die ons leven bedreigen. Zouden we niet graag zo ver willen komen dat we kunnen zeggen: alles onder controle. Wie doet ons wat? Hoe reageert God nu op dat streven van de mens om alles uit de kast te halen, om zich samen sterk te maken, samen te reiken tot de goddelijke onsterfelijkheid? De goddelijke humor in het verhaal zal u daarnet bij het lezen niet ontgaan zijn. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. Zoals een volwassene die door Madurodam wandelt zich zo nu en dan moet bukken om de bouwsels op ooghoogte te kunnen zien, zo moet God afdalen om te kijken waar ze daar in Babel toch mee bezig zijn. Voor hem is het niet meer dan een Madurodam gedoe. Een speelgoedtorentje daar in Babel. Vanuit de hemel gezien stelt het helemaal niets voor. En dan nog een humoristisch trekje in ons verhaal. God imiteert als het ware de spreektijl van de bouwers en zegt ook: welaan, kom, laat ik ook eens in actie komen. Kom, laat ons hun taal verwarren, zodat ze elkanders taal niet meer verstaan. Gods reactie is een Babylonische spraakverwarring. God doet iets met de taal. Taal is een sleutelwoord in ons verhaal. Het komt er maar liefst 5 keer in voor. God doet iets met het menselijk communicatiemiddel bij uitstek. Het middel dat ons ook onderscheidt van de dieren, namelijk onze taal die wij mogen spreken. Is de Babylonische spraakverwarring de verklaring van de veelheid van talen op de aardbodem? De verklaring dus ook van het zwoegen van de scholieren in de afgelopen maanden op hun examens in de vreemde talen. Als de hele wereld 1 taal sprak, dan hoefde geen scholier of student meer een vreemde taal in zijn vakkenpakket op te nemen. Ik geloof niet dat Genesis 11 geschreven is om die verscheidenheid aan talen te verklaren, want ja, we weten tegenwoordig door onderzoek van de talen en de taalfamilies hoe die talen zijn gegroeid en uit elkaar zijn gegroeid. Daar gaat het in Genesis 11 ook niet over. Het gaat ten diepste in dit gedeelte over het niet langer verstaan van elkaar. De ene taal waarvan in dit verhaal sprake is, dat is de taal van de hemelbestormers. De taal van de hoogmoed en van de angst. De taal van de brallende leuzen. De taal die mensen moet inpakken. Ze verstaan elkaar niet langer. De taal die zou moeten verbinden, die schept juist afstand, vervreemding, verwijdering. De communicatie raakt verstoord. De eenheid is zoek. En het wordt een langs elkaar heen gepraat. En zo valt het mammoetproject Babel stil. God zegt in deze geschiedenis: als je jezelf een naam wilt maken, als je in feite boven jezelf uit wilt, als je je menselijke kwetsbaarheid en vergankelijkheid te boven wilt komen, dan verlies je de gemeenschappelijke en gemeenschapsscheppende taal. In dat streven zit uiteindelijk niets samenbindends, want het is ook het streven dat altijd uitroept tot het concurreren van elkaar, het beter willen zijn en doen dan de ander. Het is ontwrichting van de samenleving. Babel betekent poort van God, zagen we. Maar als het de poort wordt waardoor de menselijke legers in en uitgaan, als het grote Babel wordt dat ik gebouwd heb, zoals Nebukadnezar pocht, dan eindigt het in de grootste verwarring. Dat kan Babel namelijk ook betekenen. Wirwar, gebabbel. Babel werd een babbelstad, hebben we daarnet gezongen. En dat is heel trefzeker getypeerd. Er wordt alleen nog langs elkaar heen gebabbeld en gebrabbeld. En daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal van de gehele aarde verward heeft. En de Heer hen vandaar over heel de aarde verstrooid heeft. Kijk, daar komt de hele aarde weer in zicht, waarmee het verhaal in vers 1 begon. Het gaat God ook om die hele aarde. En niet op een opeenhoping van mensen die hun angst willen overwinnen door zich samen sterk te maken. Hij verstrooit de mensheid. Dat kun je zien als een straf, als een oordeel over de Babylonische bouwwoede en over alle Babelculturen, inclusief die van de 21ste eeuw. Maar het is tegelijk ook genade. God geeft de mensheid niet over aan dat valse eenheidsstreven. Hij verstoort dat, omdat hij wat beters met de mens voor heeft. De mensheid verspreidt zich noodgedwongen, maar in datzelfde hoofdstuk aan het eind klinkt de naam Abram. Abram die de veilige stad Ur verlaat om op weg te gaan naar een land dat hem gewezen zal worden dat hij nog niet kent. Abram, die later Abraham zal heten, vader van volkeren, en die in het Nieuwe Testament vader van de gelovigen uit de volkeren wordt genoemd. Abraham als prototype van al degenen die ervan afzien om voor zichzelf een naam te maken, maar zich door God een naam te laten geven. Allen die niet hun eigen onsterfelijkheid willen bewerken, maar hun leven uit Gods hand willen ontvangen. Allen die zijn stem willen volgen om hem te dienen. En die elkaar daarin dan ook echt vinden. Echte gemeenschap tussen mensen ontstaat niet als je je samen groot en sterk maakt. Samen de hemel bestormt. Werkelijke gemeenschap ontstaat als de hemel de aarde raakt. En dat is precies wat er gebeurt op Pinksteren. Na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus hebben de hemelse boden de leerlingen naar de aarde verwezen. Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Ga samen hier op aarde aan de gang. Hier ligt je woonplaats, hier ligt je werkterrein. Hier mag je de Heer ook terug verwachten. En op Pinksteren stoot Christus de hemel open, zoals een Pinksterlied zegt, om ruim baan te geven aan zijn geest. De gemeente stijgt dus niet op naar de hemel, maar de geest daalt neer op de aarde. En daar ligt het werkterrein van Jezus' volgelingen. De gehele aarde. De geest zal hen leiden en sturen naar het uiterste der aarde, lezen we in Handelingen 1. En daarmee wordt het Pinksterfeest het volstrekte tegenbeeld van de hemelbestorming en de spraakverwarring van Genesis 11. Mensen uit diverse volkeren en verschillende culturen verstaan elkaar. Niet omdat de verscheidenheid aan talen dan wordt opgeheven. Pinkster produceert geen eenheidstaal en ook geen eenheidscultuur. Daar is onze God in zijn veelkleurige wijsheid niet op uit. Maar ieder hoort in zijn eigen taal, lezen we maar liefst 3 keer in Handelingen 2, in zijn eigen dialect staat er zelfs de grote daden van God verkondigen. Er is weer echte communicatie. Mensen vinden en herkennen elkaar als de geest van God hen aanraakt en vervult in hun grote verscheidenheid. En dan ontstaat er werkelijk gemeenschap. Gemeenschap is een sleutelwoord in het boek Handelingen en in de brieven van het Nieuwe Testament. Als ik geen energie meer hoef te steken in het namaken en onsterfelijk maken van mezelf, als ik de hemel niet hoef te bestormen omdat God allang neergedaald is, dan komen er krachten vrij voor het leven met elkaar en voor elkaar. Het is geweldig om dat te ervaren, dat een ander die wellicht heel anders is, jou verstaat, jou zich in jouw gedachten, in je angst en verdriet, in je verwachtingen en je dromen wil verdiepen. Het is ook een ontdekking om de ander te verstaan. Een verrijking als een mens als jij, en toch heel anders te ontvangen als een mens die God op je weg plaatst om een nieuw facet van zijn veelkleurige heerlijkheid te ontdekken. Pinksteren en het gemeenteleven dat dan ontstaat doet ons al iets van de hemel op aarde ervaren. God is bezig om hemel en aarde te verzoenen en te verenigen. En we mogen er naar uitzien, volgens de apostel Johannes op Patmos, we mogen er naar uitzien dat de eer en de heerlijkheid van de volkeren wordt binnengebracht in het nieuwe Jeruzalem en dus niet langer in dienst staat van machthebbers die alleen maar voor zichzelf rijkdom, eer en macht vergaderen. Het grote Babylon gaat aan zelfverheffing ten onder. Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, de stad van God, heeft als woonplaats van God en mensen de toekomst. Rahab, dat is Egypte, en Babel zullen u behoren. Ja, volk na volk buigt eenmaal voor hem neer. En ieder land erkent hem als de Heer. O moederstad, uit u is elk geboren. Amen. op uw liturgieblad staan de namen van degene die wij voor God willen brengen vanmorgen. Als gemeente mogen we delen in elkaars vreugde. Bijvoorbeeld de vreugde om een huwelijksjubileum. De vreugde om het slagen voor een examen. Maar we delen ook in elkaars moeite en zorgen. Degene die een operatie moeten ondergaan of hebben ondergaan en uitkijken naar verder herstel. U leest die bijzonderheden. Ik wil de namen dadelijk noemen in het gebed zonder al die bijzonderheden te vermelden. Maar u weet ze en de Heere God weet ze ook. Laten we samen danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u ons wilt verlossen van onze eigen geldingsdrang. Van het zoeken om zelf een naam te maken. Dat u ons wilt verlossen tot werkelijke gemeenschap met elkaar en met u. We danken u dat we om elkaar heen mogen staan, mogen delen in de vreugde. Vreugde om het behalen van een diploma. Vreugde om een huwelijksjubileum. Een terugzien op 25 jaar. Waarin verdriet en vreugde werd gedeeld. We danken u dat we om elkaar heen mogen staan. Als er een levensbedreigende ziekte ons in beslag lijkt te nemen. Heere God, we danken u voor mogelijkheden die er zijn van behandeling en van genezing. We leggen het bij u voor. We brengen broeder Hans van Wijk bij u en broeder Teus van Gemert. Wees bij hen. We danken samen met Rob en Ariane Koppelaar. We denken aan allen die niet meer in de kerk kunnen komen. Onder andere zuster van der Meijden Boom, die vandaag onze bloemengroet ontvangt. We bidden u voor alle zieken. We bidden u voor hen die teleurgesteld zijn omdat ze hun examen niet hebben gehaald. Geef dat er voor hen toch ook nieuwe mogelijkheden zich openen. We danken u dat wij dit alles bij u mogen brengen. We zien om ons heen, Heere God, in de wereld waarin we leven, dat er zoveel begeerte naar macht is. Dat de macht elkaar wordt betwist. Dat er verschrikkelijke burgeroorlogen zich maar voortslepen in Syrië. En ook begint in Irak. O God, ontferm u over allen die daar het slachtoffer van zijn. En geef dat de aanstichters van het geweld tot bezinning mogen komen. Mogen ontdekken waar ze mee bezig zijn. We bidden u, ontferm u over machteloze slachtoffers van al dat geweld. En geef dat daar een einde aan zal komen. Doe ons uitzien, Heere God, ook naar uw rijk. Maar laat dat niet betekenen dat wij met de handen over elkaar gaan zitten om dat rijk te verwachten. Maar geef dat er vandaag ook mensen zijn die opstaan om iets zichtbaar te maken van de wijze waarop u met mensen wilt omgaan en mensen wilt redden. Zegen ons, Vader in de hemel, ook verder op deze zondag, ook in de dienst van vanmiddag. Vervul ons met uw geest om Christus wil. Amen. U krijgt nu gelegenheid, gemeente, voor de dienst van het offer. En als de kinderen dan weer terug zijn, zingen we tenslotte gezang 304. Gemeente, verheft nu uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en met jou. Amen.